Oké, ook voor de luisteraars en de kijkers die op een later tijdstip deze dienst nog zullen terugkijken. We willen vanmorgen met elkaar een gedeelte uit Gods woord lezen uit Matteüs 11. Matteüs 11, de versen 1 tot en met 6. En dat gaat, zoals er boven staat, over de vraag of de vragen van Johannes de Doper. Matteüs 11. Ik hoop al dat u met u allemaal een bijbeltje bij u heeft en dat u met mij mee kunt lezen. En we lezen daar in vers 1 en het gebeurde toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen opdrachten te geven, dat hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in hun steden. Toen Johannes, de doper, in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij 2 van zijn discipelen. En hij zei tegen hem, tegen Jezus, bent u het die komen zou? Of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen. Melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt. En aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Tot zover de schriftlezing vanmorgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Iedereen, denk ik, maakt wel teleurstellende ervaringen mee in zijn leven. Ik zou haar zeggen, vanmorgen hebben we daar ook alweer iets van meegekregen. Je bent teleurgesteld in je verwachting dat iedereen deze dienst zou kunnen meemaken. Maar vaak is het ook zo dat wij teleurstellende ervaringen opdoen, ja, door het toedoen van mensen. Ik denk dat we daar ook allemaal wel over kunnen meepraten. Je werd onaangenaam verrast doordat men anders reageerde dan je had gedacht. Je zat in grote nood, maar je beste vriend gaf geen krimp. Deed niets om je te helpen. En je was diep teleurgesteld en je dacht, dit is niet wat ik had verwacht. Nee, onze levenservaringen komen lang niet altijd overeen met onze verwachtingen. Helaas. Met wat wij graag zien gebeuren. En vaak komt dat omdat onze verwachtingen te hoog zijn. Zeker als het gaat om de verwachtingen die wij van God hebben. Juist onze verwachtingen van Hem zijn vaak veel te hoog. Waardoor ons soms ook onaangename verrassingen te wachten kunnen staan. Omdat God dingen toelaat in ons leven die ons voorkomen overvallen. Waar we van diep teleurgesteld moeten zeggen, dat had ik niet verwacht. Nou, ons schriftgedeelte van morgen gaat ook over een persoon, over een diep teleurgesteld mens. Het is Johannes de Doper. De door God geroepen evangelist voor het volk van Israël. De heraut en de voorloper van de Messias. De man die de weg moest bereiden voor de komst van Jezus. Die had verkondigd dat het koninkrijk der hemelen nabij was en dat elke Jood zich radicaal moest bekeren. Omdat God met zijn oordeel zou komen. En hij had daarbij geen blad voor de mond genomen. Zo had hij bij de Jordaan de geestelijke leiders, de schriftgeleerden, de farizeeën, onverschrokken toegeroepen, jullie adderende gebroed. Wie heeft u laten weten dat u kunt vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Maar nu zit deze onverschrokken ambassadeur van Jezus in de gevangenis. Aan zijn loopbaan van evangelist is abrupt een einde gekomen. Koning Herodes Antipas, de zoon van Herodes de Grote, u weet wel, de kindermoordenaar van Bethlehem, die heeft Johannes gevangen laten zetten in een bergvesting niet ver van de Dode Zee. En Johannes zit daar opgesloten omdat hij kritiek had geuit op Herodes vanwege diens zonde van overspel. Herodes had zijn wettige vrouw weggestuurd en Herodias, de echtgenote van zijn broer, tot vrouw genomen. En Johannes had hem verweten, het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. Nu, niet wetend wat hem boven het hoofd zal hangen, hij zal later worden onthoofd, zit Johannes in zijn cel. En hij hoort van het openbare optreden van Jezus in Galilea. En dat lezen we in vers 1. En het gebeurde toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen een opdracht te geven, dat hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in hun steden. Dit vers verwijst naar hetgeen voorafgegaan is in hoofdstuk 10. Daar stuurt Jezus zijn 12 discipelen erop uit om in Joodse volksgenoten het evangelie van het koninkrijk der hemelen te brengen. En ze ontvangen van Jezus de macht, de bevoegdheid om zieken te genezen, om demonen uit te drijven, melaatsen te reinigen en zelfs doden op te wekken. En na het geven van deze eerste zendingsopdracht aan zijn discipelen is Jezus alleen verder getrokken. Ook hij gaat de dorpen en de steden in Galilea in om het evangelie te brengen van het koninkrijk der hemelen. Om onderwijs te geven, maar ook om vele genezingswonderen te verrichten. Lucas vertelt ons zelfs, voorafgaand aan het gedeelte, het parallelle gedeelte van Johannes de Doper, dat Jezus de zoon van een weduwe in Nain uit de dood opwekt. Zodat het volk God massaal verheerlijkt en Jezus toejuicht als de profeet. De grote profeet die onder hen is opgestaan. Daarbij verwijzen de mensen eigenlijk naar Gods belofte in Deuteronomium 18, vers 18. Dat hij eens een profeet zal opstaan, zal doen opstaan, naar wie het volk zal luisteren. En daarom roepen ze ook dat in Jezus God naar hen heeft omgezien. En Lucas besluit zijn gedeelte met het vers. En dit gerucht over hem ging rond in heel Judea en in heel de omgeving daarvan. En dat gerucht bereikt dus ook Johannes. Want Johannes hoort via zijn discipelen wat Jezus allemaal zegt en doet. En hij raakt in grote verwarring. Je zou zeggen kunnen zeggen, hij is compleet van de leg. Hij is het spoor compleet bijster. Totaal is van zijn stuk gebracht. Hoe kan dat nou, hoor ik u denken. Immers Johannes de Doper was toch van jongs af aan bijgebracht dat hij, wie hij zelf was en wie Jezus was, dat hij de voorloper van de Messias zou zijn, de beloofde Messias die al zo lang was verwacht. Daarvan had hij toch tegenover iedereen altijd volkomen getuigd. Als op enig moment de levieten en de priesters aan Johannes vragen of hij de Messias is, dan zegt Johannes de Doper resoluut, ik ben de Christus niet. En ook ben ik Elia niet, of de grote profeet. Nee, zegt Johannes de Doper, ik ben slechts de stem van iemand die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. En ook tegen zijn eigen discipelen had Johannes gezegd, u zelf bent mijn getuige, dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet. Maar ik ben voor hem heen uitgezonden. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, dat is Johannes zelf, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. En deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. Hij moet meer worden, de Heer Jezus, maar ik minder. En toen Johannes doopte bij de Jordaan en Jezus zag komen, riep hij tegen de mensen, zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het, van wie ik heb gezegd, de man die na mij komt, is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan ik. En Johannes getuigde dat hij bij de waterdoop van Jezus de Heilige Geest als een duif zag neerdalen op zijn hoofd. Nou, hoe kan het nou? Dat deze onverschrokken profeet nu ineens niet meer zo zeker is van zijn zaak. Niet langer ervan overtuigd dat Jezus de Messias is. Want, zo vraagt Johannes zich af, als hij wel de Messias is, waarom treedt hij dan zo volkomen anders op dan hij zelf? Ja, hij spreekt ook wel over het koninkrijk der hemelen. En hij roept op tot bekering, maar hij spreekt niet van het komend oordeel van God. Integendeel, hij spreekt van genade, van vergeving, van zonde. Ja, hij gaat om met zondige mensen, eet met hoeren en tollenaars. Ja, hij heeft zelfs niets gezegd over het huwelijk van Herodes met Herodias. Met als gevolg dat Johannes diep ontmoedigd is. Diep teleurgesteld. En hij worstelt enorm met zichzelf om die bediening van Jezus te kunnen begrijpen. Ja, zijn prediking, zijn onderwijs en de genezingswonderen, die bevestigt dat hij inderdaad de Messias van God moet zijn. Maar Johannes mist het oordeel van God, zoals hij zelf had aangekondigd. Is Jezus nu ook gekomen om de bijl aan de wortel van de boom te slaan? Om zijn dorsvloer grondig te reinigen? Komt hij echt zijn volk bevrijden van zonde en ongerechtigheid? Is hij echt de Messias die is beloofd en wordt verwacht? Naar wie al eeuwenlang wordt uitgekeken? Zo ja? Waarom gooit hij dan de Romeinen niet het land uit? En waarom richt hij zijn aangekondigde koninkrijk der hemelen dan niet op? En waarom komt hij, Jezus, mij, Johannes, zijn volle neef, niet bevrijden uit de gevangenis? Nee, dit is niet wat ik had verwacht. Heb ik mij zo in hem vergist? Johannes is in verwarring. En waar verwarring is, daar ligt twijfel op de loer. Johannes is in zijn cel gaan twijfelen. Omdat hij van Jezus daden verwacht die maar niet waar lijken te worden gemaakt. Nou is het opvallend dat Johannes niet met die twijfels blijft zitten. Hij blijft niet peinzen en speculeren wat er dan aan de hand zou kunnen zijn. En ook gaat hij daar niet over in gesprek, in discussie met zijn discipelen. Nee, hij zoekt de oplossing niet bij zichzelf of bij andere mensen. Hij doet datgene wat werkelijk helpt. Vers 2. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij 2 van zijn discipelen naar Jezus. Johannes stuurt er 2 van zijn toegewijde discipelen op uit om naar Jezus te gaan. In zijn verwarring en vertwijfeling zoekt hij zekerheid. Zoekt hij bevestiging bij Jezus zelf. Hij gaat met zijn vragen naar hem die de antwoorden daarop weet. Van wie daadwerkelijk hulp te verwachten is. Ik denk dat dat een groot voorbeeld is voor ons. Als wij in geloofsnood zijn. Als wij teleurgesteld zijn in God of in mensen. Als twijfel en schrik ons om het hart slaan. Als 1001 vragen ons bestormen. Dan rest ons maar 1 ding in zo'n situatie. Onze toevlucht zoeken tot de Heere Jezus. Hij alleen kan uitkomst geven. Redding geven. Dat is ook zijn naam. Jezus. Dat betekent God redt. God is redding. Hoe goed is het als we met onze twijfels en onze noden onze toevlucht zoeken tot hem. Johannes de Doper wilde zekerheid hebben dat Jezus werkelijk de Messias was. En, dat vind ik zo mooi, hij verwachtte dus ook van Jezus een afdoend antwoord op zijn vragen. Hij verwachtte van Jezus een bevestiging dat zijn geloof in Jezus als Messias terecht was. En zo mogen ook wij bevestiging verwachten. Als wij uit ons evenwicht worden gebracht door teleurstellende ervaringen in ons leven, die wij niet kunnen begrijpen en die ons geloof in verwarring brengen. Daartoe mogen we in gebed tot de Heere gaan. Hem onze geestelijke zwakheid belijden en alle troost en kracht van hem verwachten. Als de discipelen die Johannes heeft uitgestuurd bij Jezus aankomen, brengen zij 2 indringende vragen aan hem over. Bent u het die komen zou? En of verwachten wij een ander? Dat woordje u in de eerste vraag, bent u het die komen zou, dat staat in het Grieks eigenlijk helemaal vooraan in de zin. En krijgt daarmee dus alle nadruk. Feitelijk staat er in de grondtekst zoiets als: u, Jezus, bent de komende. De komende. Dat is een van de vele messiaanse titels voor de Heer Jezus. Net als zoon des mensen. Net als zoon van David, vredevorst, Immanuel. Koning der koningen en Heere der heren. Maar de komende is wel een van de meest voorkomende titels. In bijvoorbeeld Matteüs 3 vers 11, een paar hoofdstukken eerder, verwijst Johannes de Doper ook naar Jezus als: hij die na mij komt, is sterker dan ik. En de Hebreeën schrijver spreekt over Jezus als de komende, die ooit weer zal terugkomen. In Hebreeën 10 vers 37 staat: nog een hele korte tijd. En hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Johannes herkent en erkent in Jezus de Messias. En toch is hij onzeker geworden door alles wat Jezus heeft gezegd en gedaan. En wat hij niet heeft gedaan. Vandaar is een tweede vraag. Of verwachten wij een ander? En het woordje ander, dat betekent iemand van een andere soort. Johannes laat dus vragen: komt er misschien een andere Messias die wel het oordeel van God zal komen voltrekken? Samengevat komt het dus op neer dat Johannes aan Jezus laat vragen: hebben wij in u Jezus van Nazareth, de Messias, de door God gezalfde te maken? Bent u de komende die is beloofd en al eeuwen door ons volk wordt verwacht? Of komt er een ander? Ik denk dat zijn vragen van alle dag. Het zijn ook vragen die door mensen van onze tijd, in onze samenleving worden gesteld. Is Jezus inderdaad degene die hij zegt te zijn? Is dat kind in de kribbe werkelijk de Zoon van God? Is God werkelijk mens geworden? Geboren uit een maagd? Heeft hij inderdaad voor onze zonden betaald met zijn leven aan het kruis van Golgotha? Is hij echt lijfelijk opgestaan uit de dood en opgevaren ten hemel? Het zijn vragen die getuigen van ongewone, bovennatuurlijke en voor ons mensen onverklaarbare gebeurtenissen. En als u vanmorgen met deze vragen zit, dan hoeft u zich niet schuldig te voelen, hoor. Er staat tenslotte heel wat op het spel, vindt u niet? De eeuwigheid staat op het spel. Een eeuwig leven met of zonder God. En dus is het mij beter om zeker van je zaak te zijn dat Jezus inderdaad de Messias is. Werkelijk de Zoon van God is. Bij wie eeuwig leven verkrijgbaar is. Want als hij het niet is, dan hebben we nu nog de tijd, de genadetijd, om uit te zoeken bij wie we dan moeten zijn. Bent u het die komen zou? Of verwachten wij een ander? Feitelijk zijn het vragen naar de bekende weg. Want de antwoorden zijn terug te vinden in de Bijbel. In het Oude Testament. Van Genesis tot Maleachi worden zo'n 350 profetieën vermeld over de Messias. 350 soms gedetailleerde voorzeggingen over zijn geboorte, zijn familielijn, zijn aardse leven, maar ook zijn verraad, veroordeling, kruisiging, begrafenis en opstanding. En vele van die profetieën zijn al vervuld. Anderen wachten nog op hun vervulling. Natuurlijk is het ondoenlijk om ze alle 350 na te gaan vanmorgen. Ga ik ook niet doen. Maar ik beperk mij slechts tot 7 profetieën die al zijn vervuld aan het begin van onze jaartelling met de geboorte van Jezus Christus. En zoals we dat ook komende kerstdag hopen te vieren. En de eerste profetie waar ik bij wil stilstaan is die uit Genesis 3 vers 15. Waaruit we kunnen afleiden dat de Messias, Jezus Christus, geboren is uit een vrouw. En we lezen daar dat God spreekt tegen de slang, na de zondeval is dat. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, Eva. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Of haar zaad, zoals het letterlijk staat. En het staat daar met een hoofdletter. Omdat het heen wijst naar het ultieme zaad wat voortkomt uit Eva. Dat is de Messias. En die belofte die is ook vervuld. U kunt dat nalezen bijvoorbeeld in Galaten 4, vers 4. Een tweede profetie aangaande de geboorte van de Heer Jezus is dat hij een nazaad is van Abraham. In Genesis 22, vers 18 zegt God tegen Abraham: en in uw nageslacht, met een hoofdletter, in uw zaad zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaamd bent. Ook dat wijst naar de ultieme zegen die is gekomen in de persoon van de Heer Jezus Christus. Een derde profetie over hem, over de geboorte van Jezus, dat hij van de stam Juda is. In Genesis 49, vers 10 zegt Jacob als een zegenwens tot Juda, zijn zoon: de scepter van Juda zal niet wijken, evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo, de Messias, komt. En hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Een vierde profetie is dat hij van het huis van David is. In Jeremia 23, vers 5 staat de belofte: zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. Vijfde profetie, dat hij een wegbereider zal hebben. En dat kunnen we lezen in Maleachi 3, vers 1. Zie, ik zend mijn engel, en dat is Johannes de Doper, die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen die Heere die u aan het zoeken bent. De engel van het verbond, in wie u uw vreugde vindt. Zie, hij komt, zegt de Heere van de legermacht. Een zesde, hele nauwkeurige profetie is dat hij geboren is uit een maagd en dat zijn naam Immanuel is. Jesaja 7, vers 14. Daarom zal de Heere zelf u, en dat wordt tegen koning Agas gesproken, een teken geven. En dat teken is dat de maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel, God met ons, geven. En de laatste profetie die ik met u wil delen vanmorgen is de zevende. En dat is: hij is geboren in Bethlehem. Micha 5, vers 1. En u, Bethlehem Efrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprong, zijn begin, is van oudsher, van eeuwige dagen af. Zeven van in totaal 350 profetieën over de Messias. Opgetekend door 5 verschillende profeten over een lengte van 1200 jaar. Hebt u opgemerkt trouwens dat deze 7 profetieën over de geboorte van de Heer Jezus steeds specifieker worden? Zoals een ruwe pentekening steeds verder wordt uitgewerkt tot een goed gelijkend portret. De profetieën verwijzen als een omgekeerde piramide specifieker naar één en dezelfde persoon, Jezus Christus. Geboren uit een vrouw, vrij algemeen, een nazaad van Abraham, wordt al iets specifieker, van de stam van Juda, uit het huis van David, door Johannes Doper aangekondigd, geboren uit de maagd Maria, in Bethlehem, de stad van David. En tenslotte, Jezus getuigt ook openlijk van zichzelf dat hij de beloofde en verwachte Messias was. Toen hij tegen de Emmausgangers zei, en misschien ook wel tegen ons: o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft wat al de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En dan zegt Jezus: en hij begon bij Mozes en al de profeten en hij legde hun uit wat in heel de schriften over hem geschreven was. Wilt u het duidelijker hebben? Maar net als Johannes de Doper waren ook de Emmausgangers verward en vertwijfeld. Ook zij moesten door Jezus worden bevestigd in hun geloof. En dat laat zien, broeders en zusters, dat twijfel dus niet zo vreemd is. Zelfs niet in het leven van een christen. Iedere gelovige krijgt daar vroeg of laat mee te maken. Sterker nog, de Bijbel spreekt over twijfel altijd over een gelovige. Eén enkele uitzondering na. Maar over de grote meerderheid gaat het bij twijfel altijd over een gelovige. En als je erover nadenkt, dan is dat eigenlijk ook vrij logisch, toch? Want je zult eerst moeten geloven voordat je kunt gaan twijfelen aan je geloof, toch? Anders gezegd, je kunt niets in twijfel trekken als je daar niet eerst in bent gaan geloven. Twijfel is, zoals iemand eens heeft gezegd, het exclusieve probleem van elke gelovige. En de Bijbel is daar ook heel eerlijk over. Want vele geloofshelden die in de Bijbel worden genoemd, hebben hun momenten van twijfel gekend. Denk maar aan de profeten Elia en Jeremia. Maar ook de apostel Paulus, de grote apostel Paulus en zijn medewerkers. In 2 Korinthe 4 vers 8 zegt Paulus, wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. En hoe vaak heeft Jezus zijn discipelen moeten wijzen op hun klein geloof of ongeloof? Ze volgden Jezus op de voet. Ze geloofden in hem. Maar toch werden ze nog regelmatig aangevochten in hun geloof. En keer op keer moest Jezus hen blijven aansporen om niet te twijfelen, maar om te geloven. Ja, zelfs na zijn opstanding. Dan lezen we nog in Matteüs 28, vers 17. En toen zij hem, Jezus, zagen, aanbaden ze hem. Maar sommigen twijfelden. Hoe is het mogelijk? Twijfel komt dus voor in het leven van iedere gelovige. Niet dat het er altijd moet zijn. Nee, dat zeker niet. Want twijfel is en blijft toch een vorm van klein geloof, van ongeloof. Omdat je twijfelt aan Gods belofte. Omdat je twijfelt aan Gods almacht. Omdat je teleurgesteld bent. Omdat je verkeerde of te hoog gespannen verwachtingen van hem had. Maar het overkomt ons allemaal. Ja, zelfs de allerbeste, de allersterksten in het geloof. En zo beschouwd is de twijfel van Johannes de Doper een bemoediging voor ons allemaal. Want als Johannes de Doper, die notabene door Jezus de grootste wordt genoemd, die uit vrouwen geboren is, als die al een moment van twijfel kende, dan kan ons dat allemaal overkomen. Ja, feitelijk is het probleem van Johannes de Doper ook ons probleem. Namelijk dat God lang niet altijd doet wat wij vinden dat hij had moeten doen. God handelt veelal niet op de wijze zoals wij hadden gedacht. En zeker niet op het tijdstip dat wij ons hadden voorgesteld. Integendeel. God trekt zijn eigen plan. En hij doet soms dingen die wij nooit zouden doen. En hij doet dat op eigen wijze. En op een tijdstip dat hem goeddunkt. En het is juist dat onbegrip over Gods handelen dat ons onrustig maakt en ongeduldig. Waardoor we in twijfel gaan trekken of hij de situatie nog wel volledig onder controle heeft. Maar gemeente, onze gedachten zijn niet Gods gedachten. Onze wegen niet zijn wegen. God is soeverein. God werkt soeverein. Hij is niet gebonden aan onze verwachtingen. Nee, zegt de psalmist in Psalm 115, vers 3... Onze God is immers in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. En toch kunnen momenten van twijfel voor ons een stimulans zijn om te groeien in ons geloof. Om geestelijk volwassener te worden. Calvijn zei ooit, het vuur van het geloof geeft de rook van de twijfel. Twijfel en groei in geloof gaan dus samen. Twijfel is zogezegd het zaad van het geloof. Want als je nooit twijfelt, hoe kan je geloof dan ooit beproefd worden? En als je geloof niet beproefd kan worden, hoe kun je dan ooit zeker van zijn dat je geloof echt is? Hoe leren we dan om te volharden in ons geloof? Het is opmerkelijk dat Jezus niet verrast is door de kritische vragen van de twijfelende Johannes de Doper. Hij is ook niet geïrriteerd of met stomheid geslagen over diens twijfel of kleingeloof. Nee, niets ervan. Hij ontkent en weerlegt niets. Maar hij zegt alleen tegen de discipelen van Johannes dat ze op zijn woorden en op zijn daden moeten letten. Vers 4 en 5. Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. In hoofdstuk 7 van het Lucas-evangelie wordt dezelfde geschiedenis verteld. Maar daar zegt Lucas nog iets bij. Want als de discipelen de vragen van Johannes de Doper aan Jezus stellen, dan schrijft Lucas in vers 21 van hoofdstuk 7. Op dat moment dat die vragen gesteld werden, genas hij velen van ziekten en aandoeningen en boze geesten, en aan veel blinden schonk hij het gezichtsvermogen. Dus op het moment dat de discipelen uit naam van Johannes de Doper hun vragen aan Jezus stellen, doet Jezus een serie wonderen van genezing. En hij zegt vervolgens tegen hen, ga heen en bericht Johannes de Doper wat je met je eigen oren gehoord hebt, wat je met je eigen ogen hebt gezien, dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het evangelie wordt verkondigd. Dus in woord en in daad verwijst Jezus naar de geloofsbrieven van de Messias. Zijn bediening is in overeenstemming met wat de profeten hebben voorzegd. En vooral wat met name de Oud-Testamentse profeet Jesaja heeft aangekondigd, gaat nu voor het oog van de mensen in vervulling. Want Jesaja heeft, zoals Jezus hier zegt, de profetie uitgesproken in hoofdstuk 61, vers 1 en 2... En diezelfde profetische woorden las Jezus voor in de synagoge van zijn geboorteplaats Nazareth. De geest des Heren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Je zou kunnen zeggen, hij heeft mij tot Messias gemaakt. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. En aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij was gaan zitten, had Jezus tegen de aanwezigen in de synagoge gezegd, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Wat hierbij opvalt, is dat Jezus alleen het eerste gedeelte van het citaat uit Jesaja 61 aanhaalt. Maar het tweede gedeelte, in vers 2b, de dag van de wraak van onze God, om alle treurenden te troosten, laat hij weg. Waarom? Nou, omdat dit deel van de profetie van Jesaja nog niet aan de orde was. Het was nog niet zo laat op Gods klok. De dag van de wraak van onze God, dat is Gods oordeel en gerechtigheid, was nog niet gekomen. Het is ook nu nog steeds het jaar van het welbehagen van de Heere. De Messias is dus in de allereerste plaats gekomen om Gods reddende genade te verkondigen. Gods vergeving van zondeschuld door geloof in de lijdende knecht des Heren, die in onze plaats werd gehangen aan het kruis van Golgotha. Zo onderstreept Jezus expliciet dat in hem de profetieën in vervulling gaan. Dat met zijn eerste komst in deze wereld eerst de zegeningen van de Messiaanse heilstijd zijn gekomen. Opvallend is ook dat Jezus de discipelen van Johannes de Doper niet verwijst naar wat Jesaja en de andere profeten exact hebben gezegd. Hij haalt niet woordelijk aan wat de profeten toen gezegd hebben. Maar hij wijst uitsluitend op het wonder van veranderde mensenlevens. De discipelen moeten Jezus, Johannes gaan vertellen wat ze met eigen ogen gezien hebben. Hoe door Jezus' goddelijke kracht blinden inderdaad weer kunnen zien. Verlamden weer kunnen lopen, doven weer kunnen horen. Melaatsen worden genezen, doden worden opgewekt. En aan armen het evangelie wordt verkondigd. Omdat Jezus de profetieën vervult, doet hij deze wonderen. De profetieën bewijzen dat hij de Messias, dat hij Gods zoon is. En de wonderen bewijzen zijn goddelijke kracht. Maar het allerbeste bewijs dat hij de Messias is, is zijn verkondiging van het evangelie aan de armen. Dat zijn de mensen die niets van zichzelf hebben. Die nergens staat op kunnen maken. Het waren de verschoppelingen van die tijd, maar ook van vandaag. De hoeren, de tollenaars en de andere outcasts van de samenleving. Allen kregen en krijgen het evangelie te horen dat toegang geeft tot het koninkrijk der hemelen. Juist naar deze armen van de geest heeft God willen omzien. Jezus bracht een evangelie, een boodschap die voorgoed afrekende met de gedachten van de fariseeën en de schriftgeleerden, maar ook van vele mensen vandaag, dat je door goede werken het eeuwig leven kunt verdienen. Hij predikt juist dat het wonder van geestelijke herleving, van eeuwig leven, alleen mogelijk is door het geloof in het evangelie van Gods reddende genade. Zo liet Jezus Christus, de Messias, in woord en daad zien hoezeer God de Vader bewogen is met zijn in zonde gevallen wereld. Ja, dat God deze zondige wereld zo lief heeft dat hij zelfs mens wilde worden zoals wij. Dat hij onze wereld wilde binnengaan om zondige mensen te redden van een eeuwige dood en te maken tot beelddragers van zijn Zoon Jezus Christus. Is Jezus de gezalfde, de Messias, die gekomen is en weer zal komen? Jazeker. Kijk maar naar zijn leven op aarde. Kijk maar naar zijn wonderen van genezing. De wereld heeft nog nooit meer iemand gezien die zonder uitzondering mensen onmiddellijk en volledig genas. Ja, in tegenstelling tot hen die claimen genezers te zijn, heeft Jezus nooit een mens genezen en hem of haar daarna gevraagd: en voel je nu ook dat je genezen bent? Nee, bij hem waren alle genezingen volledig, onmiddellijk en duidelijk. Blinden konden inderdaad permanent weer zien. Kreupelen of verlamden voorgoed weer lopen. Boze geesten werden definitief verwijderd. Doden werden weer opgewekt. Bij alle wonderbaarlijke genezingen die Jezus deed, hoefde je nooit af te vragen: zijn ze nu echt of zijn ze nu onecht? Nou, deze messiaanse werken van genezing, eeuwen tevoren aangekondigd door onder andere de profeet Jesaja, die zullen Johannes de Doper in zijn cel ongelooflijk veel stof tot nadenken hebben gegeven, denk ik. En dat te meer omdat Jezus er ook nog een zachte vermaning aan toevoegt. Vers 6. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Wat bedoelde Jezus daarmee? Nou, feitelijk zegt hij, net als in de bergrede, spreekt hij een zaligspreking uit. Een zegenwens of gelukwens. Gelukkig is hij, zegt hij, die aan mij geen aanstoot neemt. En het woord aanstoot, dat betekent zoiets als struikelblok. Een valstrik. Jezus kan dus een steen des aanstoots zijn. Een rotsblok waar je over struikelt. Je kunt struikelen. Je kunt vallen over Jezus' woorden. In de valstrik van ongeloof vallen door je te ergeren aan hem. Door hem je rug toe te keren. Omdat Jezus dingen zegt en doet, ja, die gewoon niet in jouw denkraam passen. Zoals de fariseeën die vol ergernis over Jezus konden zeggen, deze gaat om met zondaars, zoals hoeren en tollenaars. Jezus zegt dus eigenlijk tegen Johannes de Doper, Johannes, om gelukkig, om gezegend te zijn, moet je niet langer twijfelen aan wat ik zeg en wat ik doe. Ook al beantwoord ik totaal niet aan jouw verwachtingen. Maar geloof alleen wat de profeten over mij hebben voorzegd. Verlies niet het grotere plaatje uit het oog. Gods klok draait door, maar wel op zijn tijd. Gods genade en Gods oordeel komen inderdaad, maar wel in de juiste volgorde. Eerst is het tijd voor genade voor hen die in mij geloven. En pas daarna komt er een tijd dat ik met mijn oordeel zal komen. Voor hen die zich aan mij en mijn evangelie hebben geërgerd. Die mij hebben verworpen. De zaligspreking van Johannes de Doper, van Jezus aan Johannes de Doper, is dus allereerst gericht op hem, maar over diens hoofd ook naar ons toe. Ja, aan allen die het evangelie van Jezus Christus willen horen. Alle mensen die Jezus nog niet kennen, wil hij waarschuwen. Pas op, zegt hij, dat je geen aanstoot neemt aan mij. Omdat ik niet ben zoals jij had gedacht. Omdat ik anders reageer op mensen en situaties dan jij zou hebben gedaan. En tot hen die hem wel willen dienen, zegt hij, wees niet verrast als je, net als ik, tot een aanstoot zult zijn voor de wereld. Voor mensen die zich aan God en aan zijn woord ergeren. Daar niets aan gelegen wil laten liggen. Ja, zij zullen zich ergeren aan je getuigenis in woord en daad. Omdat het ingaat tegen hun opvattingen waarmee zij zichzelf willen rechtvaardigen. Maar, zegt hij, weet wie ik ben. De Zoon van God. In deze wereld gekomen door geboren te worden uit de maagd Maria. Om te zoeken en te redden wat verloren is. Om mijn leven te geven aan het kruis van Golgotha, plaatsvervangend voor zondige mensen die dat in geloof willen aanvaarden. Wees daarom niet ontmoedigd of teleurgesteld in mij. De woorden van Jezus zijn dus een uitdaging, maar ook een waarschuwing voor ons allemaal. Een waarschuwing voor hen die zich ergeren aan hem, omdat hij claimt de exclusieve weg tot behoud te zijn. En een uitdaging aan hen die wel in oprecht geloof willen ingaan op zijn aanbod van reddende genade en daaraan willen vasthouden. We weten niet hoe Johannes de Doper reageerde op de woorden van Jezus. Zijn reactie wordt niet vermeld, nog door Matthäus, nog door Lucas. Was het antwoord van Jezus bevredigend voor hem? Ik denk eigenlijk van wel. Zijn kortstondig moment van twijfel heeft volgens mij plaatsgemaakt voor een hernieuwd geloof in Jezus als Messias. Hoe ik dat weet? Nou, Matthäus schrijft in hoofdstuk 14, vers 12a. Hoofdstuk 14, vers 12a. Dat na de onthoofding van Johannes in de gevangenis, zijn discipelen kwamen om zijn lichaam weg te nemen en te begraven. En dan staat er in vers 12b. Zij gingen heen en berichten het. Wie? Jezus. De discipelen van Johannes gingen meteen naar Jezus toe om hem te vertellen van de dood van hun leermeester. Waarom? Omdat zij geloofden in Jezus, de Messias. En wie had hen dat verteld? Wie anders dan Johannes de Doper? Zelf. Dat zijn discipelen meteen naar Jezus gingen, bevestigt mijn zinziens dat Johannes de Doper tevreden moet zijn geweest met het antwoord van Jezus. Hij geloofde opnieuw, als zou je ze kunnen zeggen, dat Jezus de lang verwachte Messias was. Maar de vraag van morgen is natuurlijk ook aan ons. Hoe reageren wij hierop? Veel mensen komen naar de diensten om met allerlei vragen in hun hart. Omdat hun leven op zijn kop staat. Ja, omdat God niet handelde zoals zij hadden verwacht. Omdat hun ervaringen niet overeenkwamen met hoe zij dachten dat Gods wil moest worden gedaan. Velen van ons zullen zich denk ik hierin herkennen. En net als Johannes mogen we daar zo onze bedenkingen bij hebben. Ja, we mogen ze zelfs uitspreken tot God. We mogen hem onze vragen stellen, onze twijfels uiten. En onze verwachtingen ook. Ook al zijn die misschien niet zuiver, ook al zijn die misschien niet realistisch. Want boven alles verlangt God ernaar dat we eerlijk zullen zijn tegenover hem. Eerlijk over de situaties waarin we terechtkomen. Ja, dat ons geloofsleven beproefd wordt. Dat we situaties tegenkomen die we niet kunnen begrijpen. We mogen tegen hem zeggen dat het ons wat doet. Als onze ervaringen haak staan op onze verwachtingen. En niet in de laatste plaats mogen we ook broeders en zussen in de gemeente tot vertrouwde raadgevers maken, denk ik. Zoals Jezus dat deed voor Johannes de Doper. Wellicht dat God broeders en zussen kan gebruiken om onze aandacht af te leiden van onze omstandigheden, van onze teleurstellende ervaringen en opnieuw te richten op de Heer, op hemzelf. Hij die daadwerkelijk kan helpen in elke situatie van ons leven. Want als we alleen maar gefocust blijven op onze omstandigheden, ons als het ware gevangen laten nemen daardoor, negatieve gedachten en gevoelens koesteren, ja, dan komt er vroeg of laat een moment dat we zullen afhaken, teleurgesteld, en zeggen, dit is niet wat ik had verwacht. Ik wil hier geen positief denken verkondigen, maar wel een realistisch denken. Onze gemeente is een bonte groep van mensen van verschillende achtergronden en uiteenlopende verwachtingen. Allemaal zijn we onvolmaakte mensen die mogen leren om zich volmaakt te gaan overgeven aan God, maar ook aan elkaar. En onze verwachtingen van elkaar kunnen soms hoog gespannen zijn. Ja, zelfs niet realistisch zijn. Zodat de kans op teleurstelling erg groot is. En dus moeten we dus altijd bereid willen zijn om onze verwachtingen van God, maar ook van elkaar, onder de leiding en gezag van Gods woord te stellen. Opdat we geen overspannen verwachtingen blijven koesteren. Maar dat we leren ons te willen overgeven aan God. En te berusten wat Hij in ons leven wil doen. Wil je Jezus Christus op die manier dienen? Ook al verlies je daardoor de zelfcontrole over je leven. Dat is bepaald geen gemakkelijke taak. Nee, want dan zou iedereen het kunnen. Toch? Nee, Jezus roept ons op tot een taak die in eigen kracht eigenlijk onmogelijk is. En waarom? Nou, opdat we daardoor worden gedwongen om die taak, het willen dienen van Jezus, in zijn goddelijke kracht te doen. Onderstreep dat maar. Jezus roept ons op om hem te willen dienen in zijn goddelijke kracht. Jezus is immers de beloofde en verwachte Messias. En dus heeft hij de goddelijke kracht om de levens van alle mensen te veranderen. Ook uw en mijn leven. Als Jezus niet de vervulling is van de Messiaanse profetieën, dan heeft hij die goddelijke kracht niet. Maar dan is hij ook niet de Messias. Dan is hij niet de vleesgeworden Zoon van God. Maar als Jezus inderdaad de Messias is, zoals we vanmorgen ook hebben kunnen vaststellen, dan is hij gekomen in deze wereld met het doel om zondaars te zoeken en te behouden. En vanmorgen komt dan ook deze persoonlijke vraag tot een ieder van ons. Is hij ook voor jou, voor u gekomen? Is Jezus ook jou, uw verlosser? En op die vraag kun je alleen maar zelf het antwoord geven. Maar let wel. Als Jezus niet jou of uw verlosser is, dan is kerst geen feestdag voor u. Want het echte kerstfeest, en niet wat de wereld ervan gemaakt heeft, het echte kerstfeest is namelijk uitsluitend bestemd voor hen die Jezus Christus eren als de vleesgeworden Zoon van God. Als hun verlosser en Heer. Het is het feest van mensen die zijn veranderd door de kracht van de Heilige Geest. En ieder ander is een toeschouwer, is een buitenstaander. Maar misschien zijn er zulke mensen vanmorgen onder ons, buitenstaanders, toeschouwers, maar die wel oprecht verandering daarin willen brengen. Dan kun je hier en nu op je eigen zitplaats in deze zaal bieden dat je leven daadwerkelijk zal mogen veranderen. Maar bedenk daar wel dat dat gebed uitsluitend levensveranderende kracht zal hebben als het niet alleen bij woorden blijft, maar bovenal uitdrukking is van een hart dat verlangt om de Heer Jezus Christus toe te willen horen. Als dat verlangen in je hart leeft, of in uw hart leeft, dan mag u, dan mag jij de volgende woorden in de stilte van je hart meebidden. En ik stel voor dat we daarbij allemaal onze ogen sluiten. Heere Jezus Christus, ik heb u zo nodig in mijn leven. Veel te lang heb ik gedacht zonder u te kunnen leven. Ik geloof dat u de verwachte Messias bent. De Zoon van God. Gekomen om zondaars zoals ik te zoeken en te redden. Ik geloof dat u uw leven in mijn plaats heeft gegeven aan het kruis van Golgotha. Opdat ook mijn zondenschuld zal zijn verzoend. Ik geloof dat u ook weer bent opgestaan uit de dood. En nu zit aan de rechterhand van uw Vader. Heer Jezus, kom en maak woning in mijn hart. Opdat ook ik zeker mag weten een kind van God te zijn. Amen. Amen.